Goed, goedemorgen allemaal. We gaan vandaag weer verder met de dagen in de Bijbel. Vorige week heb ik de dag des Heren nog even nader uitgelegd. Dat moet je echt in verband brengen met de toren die over deze wereld gaat. Dit is eigenlijk wat hier staat, het schema wat hier staat. Alleen hier staat veel minder op. En de dag des Heren, nog even alle duidelijkheid, hebben we het over gehad. De bedenkende genade, als die afgelopen is, worden opgenomen en dan begint de dag des Heren. Dat wil zeggen, als je zegt begint als een dief in de nacht, dat die antichrist gaat komen. Ja, dat is echt hier met die 7 jaar. Nou, dat is Openbaring hoofdstuk 1 tot 6. En dan krijg je, als de grote verdrukking begint, dat hebben we gezien, dan komt de antichrist. Ja, en dat is dus vanaf hoofdstuk 6. Dus dat is die tussentijd hier. Ja, een tussenhaakje. Ja, er is geen naam voor. We weten niet hoe lang het duurt. Maar zij worden opgenomen, de Heren tegemoet. Dan krijgen we dus een bepaalde tijd. Het kan 10 jaar zijn, 20 jaar, 40 jaar. Dat er in het Midden-Oosten nog allerlei dingen gaan gebeuren. En dan als die antichrist, die komt dan met vrede. En dan gaat hij ze beschermen. En heeft hij zo'n verbond met die volken gemaakt. Dus ja, daarom, als zij worden opgenomen, is het niet zo dat gelijk, wat ik vorige keer al gezegd heb, is er die gelijke verbond met al die, dat er een verbond is en dat er vrede is in het Midden-Oosten. Dat gaat daar aan vooraf. Maar goed, daar kunnen we nog heel veel over zeggen, maar dat gaan we verder nou niet doen. Maar dat was nog eventjes ter verduidelijking dat die tussentijd hier nog zit. De grote verdrukking staat hier. Nou, laten we eerst met elkaar gebidden. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn en dat uw woord bepalend voor ons mag zijn, dat we ook licht krijgen op dit onderwerp, Vader. Het is de toekomst, want wij zijn gered van die tijd, Vader. Maar het is wel een deel van het plan, Vader, wat u hebt met het hele universum. Waar wij tenslotte ook deel van uitmaken. Dus daarom, Vader, dat we het ook maar mogen begrijpen, meer zicht erin mogen krijgen. En dan zouden we daar ook alweer heel blij van worden, omdat we weer meer van de Bijbel gaan begrijpen en van uw plan met deze wereld. Dat willen we vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ga met mij mee naar 2 Petrus 3, vers 10. Dus, dat is toch een beetje nog weten te herinneren allemaal. Hè, dat als je de 1000 jaar het koninkrijk hebt, dan krijg je dus de grote witte troon. Ja, de verhoudingen bij mij, die kloppen natuurlijk niet allemaal. Hier zie je hem ook staan. Dat maakt het allemaal lekker ingewikkeld. Maar in ieder geval, na de 1000 jaar krijg je dus de grote witte troon. En dan is de zonde mee afgerekend. De duivel is afgerekend. De zonde zegt, dat is het einde van de dag des Heren. Want daar heb ik het vorige keer over gehad. En dan heeft de Bijbel het ook nog ergens anders over. Namelijk, wat komt er dan na die dag des Heren als hij hier stopt? Nou, dat heb ik hier al opgeschreven. De dag van God. Dat is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dat is de eeuwigheid. Dat alles is weg dan. Alleen maar wat nieuw is. En dat is natuurlijk volmaakt, ja. Nou, 2 Petrus 3, vers 10, die spreekt erover. En is soms natuurlijk een beetje ingewikkeld, ja. Maar Petrus die spreekt ook over in vers 10, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dus hij schrijft hier aan de gelovigen, ja. En deze brief heeft hij geschreven toen de tijd dat Paulus nog leefde, want in deze brief lees je ook dat hij Paulus kent. Dus hij weet inmiddels van dit plaatje, zeg maar. Dat heeft hij van Paulus geleerd. Dat gaan we zo ook verderop in die brief zien. Maar hij zegt de dag des Heren, want het gaat in die context over, er zijn de mensen die spotten met die dag. Waar blijft hij nou? Maar joh, dat duurt, het is allemaal, zoals het toen was, is het nog steeds, jij met je komst, hij komt maar niet. Maar dan zegt hij in vers 10, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met het gedruis zullen voorbij gaan, en de elementen verbranden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dus dat is als Christus naar beneden komt ook. Dat weten we aan het eind van de grote verdrukking. En dan krijg je dus de 1000-jarig koninkrijk hier. Ja, hier komt hij naar beneden. En Peter spreekt ook over de dag des Heren hier. Het begint als een dief in de nacht, de grote verdrukking. Maar hij heeft het op zich verder niet over die 1000 jaar. Dus als je deze teksten doorleest, het is echt een bijbelstudie dit. Ik weet het, ik hoop niet te moeilijk ingewikkeld te maken. Maar dat betekent dat hij, de context, dat hij praat over het oordeel. Ja? Dus hij gaat, zeg maar, spreekt in deze tekst, begint hij met de dag des Heren, en dan praat hij tot en met dat hij de grote witte troon, en dan gebeurt er ook het een en ander, dan weten we, dan krijgen we dus dat, ik zeg maar even, de elementen zullen versmelten, dan krijg je de reiniging, ja, dat is het goede woord, de reiniging van de aarde plus hemel door vuur. Nou, staat helemaal vol, maar goed. Met de zondvloed werd alleen de aarde gereinigd. Nou, gereinigd, gezuiverd, geoordeeld. In de toekomst krijg je, als Christus naar beneden komt, naar de grote witte troon, dan krijg je daarna de aarde en de hemel worden gereinigd door vuur. En dan is alles achter de rug. En dan gaat God regeren op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus ja, en Peter spreekt dus over dat oordeel in zijn totaliteit. Want het duizendjarig koninkrijk is een onderbreking van het eeuwig koninkrijk. Dus hij praat over de dag des Heren. En dan praat hij, als we verder gaan lezen, in de verwachting van de dag van God. Kijk maar, let op. Dus dat heb ik net gelezen. De aarde en de werken die daarin zullen verbranden. Dus de dag des Heren, dat is in zijn totaliteit, spreek je over 7 jaar. Eigenlijk is de dag des Heren inclusief 1000 jaar. Dus 1000 jaar en 7. Frederik. Maar dan, daarna komt dat grote oordeel dat echt alles wat op aarde en hemel is, zal verbranden. Zo, dat moet je in je hoofd houden. Kijk, terwijl dan deze dingen alle vergaan, dus de aarde en de werken daarin zullen verbranden, dan weten, als Christus naar de aarde komt, is er wel een oordeel, maar het is niet zo dat de hele aarde en de elementen in de hemel allemaal zullen versmelten. Dat is dus vlak voor de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat is de beëindiging van de dag des Heren, want dat is alle rebellie, alle verzet, alle zonde is mij afgerekend. En dat moet. Ik wil het nieuwe koninkrijk beginnen, waarin geen ongerechtigheid meer woont. Dus ja, als je doorleest, in vers 12, verwachtende, nou, verwachten dat is dus uitzien, en haastende, ja, het is een vurig verlangen, tot de toekomst van de dag Gods. Dus Petrus weet ook, tuurlijk, het koninkrijk is geweldig, maar het heeft een plaats in Gods plan in verband met het evangelie naar de wereld te verkondigen, dat Israël dat gaat doen, en dat de heidenen ook Jezus als de Messias van het volk Israël zullen aannemen, dat hij ook voor hun gestorven is natuurlijk. Dan worden ze gedoopt met water. En dan zullen ze ook de Heilige Geest ontvangen. Dan moeten ze naar Christus op, in de troon in Jeruzalem. Moeten ze minimaal 1 keer per jaar het loofhuttefeest vieren. Enzovoort, enzovoort. Het gebeurt allemaal in het koninkrijk. Maar dan is het over. Dan is Gods plan van een reiniging. En dat de schepping voor hem zal kiezen. En die niet kiezen, die maken ook een keus. Nou, en dan is dat plan af. Dat hij alles weer terugkrijgt. Want wat in de hemel is, dat is inmiddels door ons. Ja, dat krijgen wij. Het lichaam van Christus. En op aarde, dat komt na ons. En dan zie je, als dat voltooid is, dan ga je echt de eeuwige. En dat is wat Petrus, die weet van het plan van de apostel Paulus. En die zegt ook, dus daar zie je ze dan ook naar uit, ja. Want kijk, verwachtende haastende tot de toekomst, tot de, dat wil zeggen dus tot de komst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Zie je? De gelovigen zullen op een of andere manier beschermd zijn op een, ik weet niet, op een aparte plek, ik weet het niet. Maar je ziet hier, de elementen zullen brandende versmelten. Dus het wordt totaal verbrand en vernietigd. Nou, dat is niet aan het eind van de grote verdrukking. Daar gebeuren een hoop dingen, zeer zeker. Zeer zeker, maar dit is in zijn totaliteit. Dus alles wat ook maar kan denken aan de oude schepping, hè, die in zonde, waar de vloek op was, die in het koninkrijk wel is opgegeven, maar we weten de zonde was er nog steeds, ja, dat alles zal compleet versmolten zijn. Maar dan zegt hij ook in vers 13, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En dat is al vanuit het Oude Testament geprofiteerd. Dus Petrus weet van deze toekomst. Het koninkrijk is wel natuurlijk hier. En Christus zal regeren. Maar die 1000 jaar is een onderbreking. In verband met het plan van God. Voor de heidenen en het volk Israël. Dus ja. Dus 3 vers 10. Ja, dat is dus. De dag van God begint dus. Als de dag des Heren is afgelopen. Nou. Kijk bij mij even in Hebreeën 12 vers 26. Hebreeën 12 vers 26. Dan zie je ook aan wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Nou, Peter spreekt over de hemel en de aarde zullen versmelten. Dan zal ik de hemel bewegen en ook de aarde. Nog eenmaal, wanneer was het de eerste keer? Toen God verscheen op de berg aan het volk Israël. Ja, de aarde die schokte en het bewoog ook helemaal. Ja? Hij zegt, maar dat ga ik nog één keer doen. En dat is dus in die tijd gaat hij dat eenmaal doen. En Paulus spreekt ook over dat hij zal komen met zijn heilige engelen en met vlammend vuur wraak doen. Ja? Ja. Dus ja, in 2 Petrus 3 vers 10, als die dag zal komen als een dief in de nacht, dat begint dus na de bedeling der genade, zeer zeker. Het oordeel is het onderwerp, dat moet je goed in oogschouw nemen, want hier is er geen oordeel meer. Dat is dan allemaal achter de rug. Dus Petrus spreekt in één stuk door van de dag des Heren tot aan de dag van God. En het onderwerp is dus het oordeel. Dus ja, als Petrus zegt in vers 15. En acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u lief geschreven heeft. Dus Petrus noemt de bedeende genade, dat heeft hij over de langmoedigheid van de Heren. Waarom zegt hij dat? Nou, Petrus weet dus inmiddels dat ook die bedeende genade hier waarin wij leven, dat gele gedeelte, dat is dus hetgene wat dat allemaal nog steeds tegenhoudt. En dat noemt hij langmoedigheid. Wij noemen dat de bedeling der genade. Genade en vrede wordt u verkondigd. Dus, ja, waarom doet God er niks aan? Nou, waarom doet God niks aan al die dingen op de wereld? Ja, dat is omdat deze bedeling waarin we leven houdt dus dat programma waar we net wat we allemaal lazen, dat houdt het nog tegen. Dus elke dag, het is zo makkelijk om nu gelovig te worden, om gered te worden, toch? Ja, je hoeft gewoon te geloven en je bent gered waar je ook bent. Helemaal niks, dat is het. Dus ja, dat is al 2000 jaar lang, het is al veel langer als de wet, want de wet heeft ongeveer 1500 jaar geheerst, als ik me niet vergis, of 1600. De bedeende genade is inmiddels al 2000 jaar lang. Geldt die? Dat is de houding van God naar deze wereld. En Petrus noemt dat langmoedigheid tegen degene die zeggen van ja, hoe kan dat dan dat hij nog niet gekomen is? Ja, als hij komt, dan komt hij. Dan komt er het oordeel. Ja? Dus ja, de toren is uitgesteld, ja. Maar de hoop, hè, dus hij zegt in vers 15, dat zijn langmoedigheid, achter voor zaligheid, dat die toren nog niet komt. En mensen kunnen gelukkig nu nog steeds gered worden, voordat die toren komt, maar die gaat komen. Want ja, let op, vers 13, die hoop wij verwachten, net zoals wij, verwachten de zalige hoop, toch? Christus, wij verwachten hem ook. En hun, die verwachting blijft dat die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde zal komen waarin gerechtigheid woont en er geen rebellie meer is. Dat blijft zeker. Het is uitgesteld, maar die hoop en dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen, ja, die blijft. Ja, absoluut. Dus ja, ga mee naar Efeze 1 vers 10. Nou, dat is hoe Paulus het weer beschrijft. En hij is degene die natuurlijk heeft openbaar gemaakt het complete plan van God. Petrus moest dat van Paulus leren. Die wist alleen van het aartsprogramma. Maar in Efeze 1 vers 9, ons bekendgemaakt hebbende, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, dat is dit. En de dag van God, en dat noemt hij, hoe gaan ze ook het neerzetten? Nou, Efeze 1 vers 10, dus dat is de bedeling van de volheid. Nou, vol is toch vol? Der tijden. Nou, er zijn tijden en eeuwen geweest, ja, voordat dit gebeurt. We leven in de tijden, al eeuwen en eeuwen, duizenden jaren. En God heeft dus, we hebben de bedeling van de wet, we hebben de bedeling van de genade. We hebben dus nog een bedeling, en dat is de bedeling van de volheid. De tijden, dan is het vol. Er komt niet nog een bedeling daarna bijvoorbeeld, van Gods handelen. Maar God heeft een plan in de hemel en op de aarde. En dat zijn een stelsel van waarheden, hoe hij handelt met die wereld. Nou, dat is nu genade. In de bedeling van de volheid der tijden, dan is het allemaal af. En wat staat hier? Alles tot één te vergaderen in Christus. Dus alles is weer in Christus. Peter spreekt hierover dat er zal gerechtigheid wonen op aarde. Niet gerechtigheid heersen, dat is heel wat anders. Dan is het nog rebellie. Nee, het woont gewoon. Iedereen is gered en is geen zonde meer. Dat is de bedeling van de volheid der tijden. En dat noemt Paulus die bedeling, dat alles in Christus zal zijn, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Petrus noemt dat de dag van God. En dat is een dag die eindigt nooit. En dat is ook waar wij natuurlijk naar uitzien. We zien uit dat we gaan regeren met Christus daar in de hemel. Maar als je verder kijkt in het plan van God, je weet je, voordat die bedeling er is, deze, met Efeze 1 vers 10, dan gaat er nog van alles gebeuren. Er zal ook nog een hoop dingen gebeuren die niet zo mooi zijn op aarde. Maar dus dan, die verwachting is natuurlijk ook ons nieuwe lichaam en dat we in de eeuwigheid zullen zijn in de volmaaktheid. Waarin gerechtigheid woont. Niet alleen in de hemelen, waar Satan nu is, maar ook op de aarde. En dat gaat gebeuren. Dus ja, dat is in plaats van die ijzeren scepter, er zal vrede en gerechtigheid wonen. En niet door een ijzeren scepter onderdrukken, laat ik zo zeggen. Als je niet gehoorzaamt, dan volgt de straf. Dat is dan niet meer nodig. Want er is geen zonde meer. Dus ja, dat is mooi als dat toch ziet. Ga mee naar Efeze 6, 7. Paulus zegt daarover. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is onze positie nu. Maar als we in de toekomst kijken, als de Heer ons komt ophalen, dan gaat hij ons ook eenmaal in die hemel daarboven zitten. Bovenin. En opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn de genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. We zien hier heel duidelijk staan dat in de toekomende eeuwen, heeft Paulus het over. Wat zijn de toekomende eeuwen? Als zij worden opgenomen, ja? En opgenomen, nou dat is deze tijd, ja? De toekomende eeuwen, tijden, nou totdat de bedeling van de volheid der tijden gaat beginnen. Dan zitten wij dus al die tijd, als dit gebeurt hier, als dit gebeurt hier, als dit gebeurt hier, zitten wij allemaal daar. En dan eenmaal zullen wij naar die tweede hemel gebracht worden. Paulus heeft het toch over eertijds. Wat is eertijds? Eertijds is de tijd voor Paulus. Als je kijkt naar de tijden in de Bijbel, hier staat het ook, hè? Eertijds, maar nu en de toekomende eeuwen. Dus wij leven in de tijd van maar nu, in de bedeling genade. Voor de bedeling genade had je eertijds. Wat is daar nou het kenmerk van? Het kenmerk daarvan is, voordat Paulus kwam, was het Jood en Heiden, er was verschil. We leven nu in de bedeling genade, in de tijd van maar nu. Jood en Heiden zijn er wel, maar er is geen verschil. Met andere woorden, let op. In de toekomende eeuwen, als dit weer weg is, de bedeling genade, je ziet ook dat roze, het is profeetisch programma, dan is het ook voor altijd hier zo meteen in de tijd van de toekomende eeuwen. Maar dat is dat Jood en Heiden, er zal weer een verschil zijn. In de hemelen zal het voor altijd geen verschil zijn. Op aarde zal er ook voor altijd dat verschil zijn. Dat is het profetisch programma wat God heeft, ja. Dus ja, je weet, de wet zal uitgaan van Sion, lees in Jesaja. Die zal in het koninkrijk ook. De wet, wat moeten ze dan doen? De 12 apostelen in het koninkrijk. Toch? Dopen de heidenen. En dan moeten ze gaan leren wat hij hun geleerd heeft. Nou, denk aan de bergreden. Ja, maar dan zie je dus dat de bergreden gaat juist aanscherpen. Dus die zegt wat de wet zegt. Of wat er gezegd wordt. Maar dan zegt hij, ik zeg u. Ja, en dan maak je het nog veel erger. Ja, als je het in je hart overspel hebt gepleegd. Als een vrouw ziet, dan heb je al overspel gepleegd. Dus met andere woorden, hoe kom ik ooit in het koninkrijk met de wet? Dus die wet, dan laat je daar ook weer zien dat je daarmee niet aankomt. Dat je het niet redt. Het zal onder het nieuwe verbond zijn. En dan door het bloed van het nieuwe verbond zul je de Heilige Geest ontvangen. En dan gaat die wet, die men niet kan houden, gaat hij in hun hart schrijven. En dan zullen ze het wel kunnen houden. Als je geen zondige natuur hebt, dan doe je de wet toch gewoon. Ja. Maar de zonde, dan is het een ramp voor jou. Dus ja, je hebt dus de dag van God. En als we leven in de bedeling van de volheid der tijden, nou ja, dat is dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar Efeze 1 vers 10 over spreekt. Er zal alles zijn, Christus zal alles zijn in allen. En dat betekent, als we in deze tijd zijn, hè, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de bedeling van de volheid der tijden, na de grote witte troon, nadat de reiniging van de aarde en de hemel is gebeurd door vuur. Nou, dan kan je weer helemaal teruggaan naar het begin. Dat kan ik niet op dat bord laten zien, maar dan ga je weer helemaal terug naar Adam. Dan ga je helemaal terug naar Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen was alles goed. Vers 2, en toen kwam de duisternis. Dat is met de val van Satan. Duisternis is altijd negatief in de Bijbel. En later lezen we ook in Genesis, daar staat er dat hij de hemelen geschapen heeft. Ja, weet je wel, toen is het een eerste en de tweede en de derde hemel gekomen. Dat had met de val van Satan te maken, die is uit de hemel geworpen. En toen kreeg je dus die afscheiding, dus waar wij nou naar kijken, dat donkere, dat is het domein van Satan, tot en met waarin wij leven. De eerste en de tweede en de derde hemel. Maar straks, weten we, spreekt dan over nieuwe hemelen of een nieuwe hemel. Dan zit terug naar een nieuwe hemel. Naar een nieuwe hemel. Een hemel en een aarde. Want de derde hemel waar God woont, hij woont inmiddels op aarde. Vandaar nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus je ziet hier de hele Bijbel. Vanaf Genesis 1 tot daar. Omvat het plan van God. Het begon goed. Het is gevallen. En tot aan de dag van God. De bedeling van de volheid der tijden. Efeze 1 vers 10. Dan is het er helemaal terug in de originele staat waarin alles goed was. En dan, ja, dan snap je ook, oh wacht even. God bestond al in de eeuwigheid, de hemel en de aarde is geschapen. En zo zal het allemaal weer terug in die staat zijn. En dan gaat het verder zoals hij het bedoeld had. Want het was ook zijn bedoeling dat hij op aarde zou gaan wonen. En de schepping hem zou gaan dienen. Nou, dat is voor ons nog allemaal toekomstmuziek. Maar het zal weer hersteld zijn. Kijk bij mij op Psalm 104 vers 5. Psalm 104 vers 5. Ik weet eigenlijk niet of ik die vorige keer nou gelezen had. Ik dacht het niet. Om te laten zien dat die aarde waarop wij wonen, dat blijft zo. Kijk, hij heeft de aarde gegrondvest op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer, dat betekent nooit, nog eeuwig wankelen. Kijk, hij laat de aarde wel schudden. Dat heeft met het oordeel te maken. Maar de aarde op zich blijft altijd bestaan. Dus ook dat die elementen smelten door het vuur, dat is een reiniging gewoon. Maar de aarde zal blijven bestaan. Dus ja, als je al die verhalen hoort, we moeten de aarde redden, want de planeet redden. Want als we zo doorgaan, dan vernietigen wij onze planeet. Vanuit Gods woord hoeven wij ons daar helemaal niet druk om te maken. Gods woord zegt heel iets anders. Kijk ook in Prediker 1 vers 4. Psalm en Spreuken, Prediker 1 vers 4. Prediker 1 vers 4. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar kijk, de aarde staat in de eeuwigheid. Dus als je denkt, ja, als je Peter zo leest van het gaat allemaal verbranden en er komt zomaar ploep, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Nee, dat is niet zo. Het blijft, de aarde bestaat in de eeuwigheid. En als de aarde bestaat in de eeuwigheid, dan spreken wij, als dit allemaal achter de rug is, dan heb je het dus over die dag van God. Dat alles weer goed is. Hij heeft de aarde ook gemaakt dat die bewoonbaar zou zijn. Nou ja, dat is dus het geval. Dus wij het liggen voor Christus. Wij zijn gezet in de hemel en wij zullen daar ook eenmaal zijn. En dan zitten wij ook daarvoor eeuwig. Denk aan 2 Korinthe 5 vers 1, toch? Wij zullen daar zijn. We verlangen naar dat lichaam. Ik wou het even uit mijn hoofd zeggen, maar laat ik het niet doen. Jullie weten de tekst. 2 Korinthe 5 vers 1. Dan zegt hij, want wij weten dat zoals aardshuis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dus geen koninkrijksevangelie. Want dat belooft een leven eeuwig op aarde. En de aarde, we weten, die bestaat ook in eeuwigheid. Nee, dit is duidelijk eeuwig in de hemelen. En dat is onze plaats. En ja, dan denk je, ja, dat hoor je nog wel eens. Ja, wat moet je daar dan doen? Ja, een beetje saai allemaal. Daar hebben ze natuurlijk allemaal de raarste fantasieën over. Dat je daar met een harpje zit of op een wolkje. Gisteren zag ik nog iemand en die zei, nee, ik geloof helemaal niet. Ik ben daar veel te nuchter voor. Voor het eeuwige leven na de dood. Ik denk veel te nuchter. Ik ben een boer ergens in de polder niet. Maar later zegt hij, ja, nee, dan gaat het over zijn vrouw. Ja, ze is een sterretje in de hemel. Oké, hey, hoe kan dat nou? Aan de ene kant geloof je het niet. Aan de andere kant, ja? Zie je dat weer? Dus ja, wacht eventjes. Dat weten wij. Wij weten het. Eeuwig in de hemelen. En wat gaan we dan daar doen? Nou, wij gaan daar toch regeren over de engelen. Er zijn structuren. Er zijn nu vijandige structuren in de hemel. De structuren die God gemaakt heeft, dat is zoals hij dat wil. Dat zien we ook op de aarde. Je kan niet zonder overheden. Kijk maar voor de zondvloed. Dan krijg je anarchisme. Ja? Dat willen we niet. Er moeten overheidsstructuren zijn. Beter een slechte overheid als helemaal geen overheid. Dat is voor de zondvloed. Nou, dan heb ik liever een slechte overheid, ja. Dus ja, maar goed, dat zal dan niet zo zijn, want wij zijn dan met Christus daar de overheid in al die overheidsposities. Dan gaan we regeren over de engelen. Maar met Israël is het zo, en heb ik het over de nieuwe hemel, hè? Dus in de nieuwe hemel zit het lichaam van Christus, zitten wij dus hier. Wij blijven dus. Dus je ziet hier, wij worden wel opgenomen. Ik kan het helaas niet nog verder tekenen, want dan heb je de boven derde hemel. Maar eenmaal gaan we naar de tweede hemel. En dan straks heb je alleen nog maar de aarde en de hemel. En dan zitten wij dus voor altijd, voor eeuwig daar in de hemel. Altijd. Niet dus, wat ook wel eens geleerd wordt, dat je denkt, omdat komt natuurlijk omdat je teksten niet gescheiden houdt. Door het plan wat God heeft nu en de profetische plan. Dan krijg je teksten, oh ja, hij komt naar beneden met al zijn heiligen. En wij gaan ook zo meteen daar heersen als koningen 1000 jaar op aarde. Dat is ook wat mensen geloven als ze niet recht snijden. De verbondsleer ook, die hebben natuurlijk over het koninkrijk. Het koninkrijk gaan wij bouwen en als dat eenmaal zover is, dan komt hij naar beneden. En dat is allemaal aardse dingen bedenken. En dat heeft allemaal te maken omdat ze niet Paulus lezen, want dan ga je de hemelse dingen bedenken. Dus onze positie is niet hier. Onze toekomst is ook niet hier. Mijn leven, ik leef wel nu hier. Maar mijn verwachting is absoluut niet hier. Dat is gewoon voor in de toekomst voor altijd. Maar Israël heeft natuurlijk altijd een aardshoop gehad. Die heeft nooit over de hemel gehad. Wij gaan naar de hemel. Dat is totaal onbekend bij hun in de hemel. In het Oude Testament. Christus sprak ook niet over, dan ga je naar de hemel. Ja, hij gaat naar de hemel. Maar dan komt hij weer naar beneden. Zij blijven daar gewoon. Als je dan Matthäus 24 leest, 25, waar ik nu mee bezig ben, ook 24. En dan, dan heeft hij het over die kwade dienstknecht en de goede. En de ene zegt, hij vertoeft om te komen. En de andere, die verwachten hem juist wel. En dat is dan de opdracht die zij hebben tijdens zijn afwezigheid. Totdat hij naar beneden komt. Want ze verwachten hem dat hij ook komt, maar dan naar beneden. En dan hun dat koninkrijk inbrengt. Wij verwachten hem ook, maar niet dat hij hier op aarde komt. Wij wachten dat hij ons juist hier weghaalt. Dat heeft te maken met dit, eeuwig in de hemelen. Dat is onze plek. En Israël zal wel voor eeuwigheid hier op aarde zijn. Dus het is sowieso in die duizendjarige rijk. Maar als de grote witte troon het oordeel geweest is, de reiniging van de aarde en de hemel door vuur, dat dan die nieuwe hemel komt, hier. En voor hun de nieuwe aarde. Dus zij blijven gewoon hier op aarde. En dat is voor hun het eeuwig leven. Voor ons het eeuwig leven. Voor altijd in de hemel. En wat doen zij dan? Nou, zij regeren met Christus over deze planeet, over deze aarde. Dus je hebt God de Vader en het Lam, je hebt Israël. En zoals ik het ook zie in de Bijbel, in het Koninkrijk ook, dat de aarde is in 12 gewesten verdeeld. Hij zal met hun regeren, zoals wij regeren over de engelen, zullen zij regeren met Christus over de volkeren van deze wereld. Ja, nou ja, ik ga mee naar 1 Korinthe 15. Maar dat is waar 1 Korinthe 15 over spreekt. Nou, ik begin even in vers 22. Gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. In Christus. Dat zijn de gelovigen. Want ongelovigen zullen ook opstaan. Ja? Maar niet in Christus. Dan komen ze voor de grote... Die geluidjes, dat is, denk ik, storend voor degene die voor jullie zit. Ja, goed zo. Goed zo. Gelijk zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, dat zijn de gelovigen. Maar dat zijn de gelovigen natuurlijk van alle tijden. Dat zijn wij, want wij zullen ook opstaan in Christus. En de gelovigen uit het Oude Testament en dus buiten de bedenkte graan, de voor en na, zullen ook allemaal in Christus opstaan in het Koninkrijk. Maar iedereen zijn volgorde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Nou spreekt hij over in zijn toekomst als hij voor Israël met 1000 jaar naar beneden komt. Ja, Abraham, Isaac, Jacob, al die gelovigen uit het Oude Testament. Lazarus uit het evangelie. Het noem ze allemaal op, de gelovigen. Maria, ik weet er zo een paar even te noemen. Zacharia, de vader van Johannes de Doper. Johannes de Doper, die zullen allemaal, die zijn allemaal dood nu. Dus je ziet hier, die zullen ook bij zijn komst opstaan. Let op, Paulus schrijft het wel, maar hij spreekt hier over het programma als wij al lang bij de Heere zijn. Als hier, als hij naar beneden komt, sorry, ik moet hier zijn, voor het 1000-jarige rijk. Dat is koninkrijk. Ze hebben toch, Abraham heeft toch ook beleden dat koninkrijk van God, het hemelse universum, dat op aarde komen, dat wist hij allemaal. En hij heeft het verwacht, maar hij heeft het niet gekregen. Zegt hij toch? In Hebreeën zegt dat. Hij heeft wel daarin geloofd, maar hij heeft het niet gekregen. Nee, maar hij wist ook, door de opstanding eenmaal zal ik het krijgen. Nou, dat is het moment. Als het koninkrijk komt, komt Christus naar beneden en dan zullen zij opstaan. En daarna zal het einde zijn, let op. Het einde waarvan? Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal het niet gedaan hebben. Alle heerschappij en alle macht en kracht. Dus er komt een moment in die tijd. Dat hij, Christus, die zit daar op de troon in Jeruzalem. In die 1000 jaar. Waarin hij regeert met zijn volk over de heidenen. En zijn volk gaan de heidenen het evangelie vertellen. Maar als hij, dat is een bepaalde tijd. Dat is dat 1000 jaar. Aan het eind zal hij het koninkrijk aan God en de Vader overgeven. En dat doet hij als hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft vernietigd. Nou, wanneer is dat? Dat is aan het eind van die 1000 jaar. We weten, Satan die wordt losgelaten en hij verzamelt nog vele volken. We gaan niet naar de tekst, ik heb het al zo vaak over gehad, jullie weten het. En dan komt de vuur uit en neemt maar en pjoe. In één klap alles vernietigd. Alle rebellie, alle levende ongelovigen die in het koninkrijk geveinslijk, schijnheilig geleefd hebben. Ja? Net zoals je nu ook naamschristenen hebt. Ik was van de week bij een klant. Ik moet bij een kerkgebouw een vloer opschuren. Dat heb ik al 2 keer gedaan, dan moet ik weer. En mijn neef zit daar, ik heb het al een keer verteld. Maar ik moest naar iemand die daarover ging. En het is allemaal al geregeld, ik moet dat doen. Maar ik moest ook even bij hem thuis komen. Nou, dus ik daar ook geweest. En toen kreeg ik daar ook even over. En toen zei hij wat. Dus ik, nou ja, het is maar dat je weet waar je heen gaat, toch? Ik zeg, ja. Ja, dat weet u toch, want u zit in de kerk. En daar wordt toch over gesproken, ja. Ik zeg, het kruis, daar gaat het toch om? Ja, nee, maar daar staan wij toch anders in. Dus, ja. Ja, daar kan je anders in staan. Ja, ik heb wel even over het evangelie gesproken. Je kan er anders in gaan staan, maar als je anders over het kruis denkt, sorry hoor, maar dan kom je er echt niet. En dan is het gebeurd. Ja? Dus ja. Dus dat is, denk ik, waarom zeg ik het nou? Maar dat heeft dus te maken met Je hebt christenen en je hebt schijnchristenen. Ja? In naams christen. Maar wat is een ware christen? Dat is toch degene die gelooft in het bloed van de Heer Jezus Christus. En anders niet hoor. Zo heb je het in het koninkrijk ook. Je hebt dus schijngelovigen. Die hebben zich wel... ze hebben wel daaraan meegedaan allemaal. Maar in hun hart zit nog steeds die rebellie. Geloof die Jezus. Dat is helemaal mijn die Messias helemaal niet. Hij is een kind van de duivel. Maar aan de buitenkant zie je dat niet. Maar dat komt wel openbaar. Als Satan losgelaten wordt. Want dan gaat hij erachteraan. En die mensen zullen allemaal vernietigd worden. En dan heeft hij ze niet gedaan. Alle heerschappij en alle macht en kracht. In vers 24. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Weet je hoe lang dat duurt? Dat is 1000 jaar. Ja? Aan het eind. Dan heeft hij dat allemaal vernietigd. Onder zijn voeten. En dan de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Het is niet nu als je doodgaat. Die klok die loopt niet goed, dus het staat op kwart voor 3, kwart voor 2. Dus de laatste vijand is niet, dat zegt men wel eens, als iemand dan doodgaat, nou de laatste vijand is nu. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Blijf in de context. Het heeft met het profetisch programma van God op deze aarde te maken. En dan als hij die vijanden allemaal vernietigd heeft, dan is er nog één vijand over. En dat is de dood. Waarom? Dood is een gevolg van wat? Van de zonde. En dat moet ook allemaal weg. Dus de dood en de hel, dat wordt allemaal in de poel des vuurs geworpen. Nou ja, en dan is dus die laatste vijand, is dus ook weg. En dan is de weg vrij om van dat 1000-jarig koninkrijk, waarin dus nog rebellie is. Degene die overtreden zullen ook gestraft worden, gedood worden. En de anderen die geveinselijk dus zich daaraan onderworpen hebben. Dat is allemaal, dan is dat weg. En dan kan het koninkrijk in een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Want let op hè, alle werk op deze aarde die door de mens gedaan zijn satanisch. Ja, geïnspireerd. Behalve de gelovigen die het in Christus gedaan hebben. Dus in een nieuwe hemel, nieuwe aarde zal je geen monumenten meer vinden. Ik heb het al vaker gezegd. Nu kan je overal rijden, zie je daar weer een monument staan. Of een standbeeld van iemand die grote dingen gedaan heeft. Al die herinneringen aan de menselijke werken, die zullen allemaal compleet, alles weg, alles gereinigd zijn. Nu door vuur. Nou, en dan zie je, hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Wat staat daar nou weer? Nou, God heeft dus Christus, die onderwerpt zich nu aan de Vader. We zien ook in de openbaring later, nieuw hemel, nieuwe aarde. Wat zie je daar dan? Wie zit er op de troon? Zie je de Vader en het Lam. In het 1000 jaar zie je alleen maar Christus staan. Dus heb je God, de Vader en de Zoon. Ja, dat is die volgorde. Het is niet de Zoon en dan de Vader. Je ziet hier, hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan is het openbaar. Dus als Christus zegt dat mij, kijk, al de vijanden zijn aan mijn voeten onderworpen. Alles is aan mij onderworpen. Maar, wacht even. Behalve de Vader is natuurlijk niet aan hem onderworpen. Dan zal hij, aan wie voeten alles onderworpen is, zal Christus zich ook aan de Vader onderwerpen. Ja, kijk maar. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, zullen is toekomst, dan zal ook de Zoon, kijk, zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft. Kijk, en daar gaat het om, dat God zij alles en in alle. En dat is precies waar Efeze 1 vers 10 over spreekt, toch? Hij zal alles weer in Christus brengen, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Wij zijn met dat plan bezig, wat in de nieuwe hemel is. En daar zien wij, daar is ook vijandschap. Maar als dat weg is, dan moet hij de aarde nog afmaken. En dan zal God zijn alles en in allen. Dus ja, dat betekent, er is geen zonde, er is geen oordeel, de duivel is weg, de dood is weg, de pijn is weg. Er zal altijd blijdschap zijn, vrede zijn en gerechtigheid, waar men nu allemaal naar snakt. En probeert met onder andere de Great Reset, of Verenigde Naties, allerlei organisaties en mensen die allemaal proberen om het hier zo goed mogelijk te maken. Maar niet volgens de Bijbelse principes. En dat kunnen ze ook niet, want dat gaat God doen. Dus ja, als je kijkt in vers 24, als hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Dat alles weggedaan is. Dat is het begin van de dag van God in alle eeuwigheid. De bedeling van de volheid der tijden. Ja? Dat is dus na die reiniging. Nou, dus kijk met mij nog even naar Openbaring 21 vers 4. Nou, dat gaat over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat gaat dus over de dag van God. Dus de dag van God begint als de dag des Heren afgelopen is. Dat Christus alles aan zijn voeten onderworpen heeft. Dat alle vijandschap, alles is weg. En je Openbaring 21 vers 4, alles is weg, alle rebellie is weg. En alle gevolgen van de rebellie. En Openbaring 21 vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Zie je, in het koninkrijk heb je ook een Jeruzalem. Met de tempel, en allemaal die offers. Maar er komt ook een nieuw Jeruzalem. En dat is niet in het koninkrijk. Dat dacht ik vroeger wel eens. Hè? Maar let op, wanneer ziet hij dit? Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Dat is de dag van God. Dat is dus na de grote witte troon, naar het oordeel geweest, de reiniging door vuur en alles. Dan ziet hij dus het nieuwe Jeruzalem nederdalen op aarde. Dus Jeruzalem wordt ook vernieuwd. Nou, dat is als je dat leest. Straten van goud. Ik hoor mijn tante het nog zeggen. Straten van goud. En toen wist ik helemaal niet waar dat stond. Maar dat is hier. Het is... Je raakt bijna in extase als je vers 9 tot en met 21 leest. Hoe dat eruit zal zien, dat nieuwe Jeruzalem. Dat is fenomenaal. Maar kijk, in vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Volgende keer leggen we een kleedje en dan hoor je dat allemaal niet. En kijk, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In het koninkrijk zijn nog tranen. Ja? Maar dan niet meer. Kijk, en nog rouw, daar heb je het. Nog gekrijt. Hè? Dat is een oude uitdrukking voor huilen. Nog moeite zal er meer zijn. Ja, moeite is gekomen sinds de zondeval, toch? Hoe zegt u dat ook weer? In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen. Dat is die moeite. Maar dat zal het niet meer zijn. Waarom? De eerste dingen zijn weggedaan. Kijk in vers, hoofdstuk 20 vanzelf. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht, kijk, de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Wat is dat? Dat is nou wat Petrus over sprak. Dus als hij zegt in 21 vers 4, de eerste dingen zijn weggegaan. Wat zijn de eerste dingen? De oude hemel en de oude aarde. Die worden dan vergereinigd en de elementen zullen versmelten. Dat is die reiniging. Dat is dus, zie je ook, in 20 vers 11, die witte troon van wiens aanzicht de aarde en de hemel wegvloot. Dan denk je, hoezo? Hoe vliet de aarde weg in de hemel dan? En is geen plaats voor die gevonden? Nee, dat is die hemel en de aarde waar Petrus over spreekt, compleet gereinigd verloren. Nou, en dan zie je, dan zijn de eerste dingen ook weggegaan. Dus, dan is dat allemaal voorbij. De duivel is ook in de poel de zuurs. Kijk, 20 vers 10. De duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel de zuurs. En zulfers, waar het beest en valse profeet zijn, gepeinigd worden dag en nacht in de eeuwigheid. En alle ongeloven, enzovoort, enzovoort. En dan zijn we dus in de dag van God beland. Nou, oké. Okay. Dus dat is de dag van God. Ja, dus dat heb ik hier daarom lekker groot getekend. Hier is het, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Hier heb je de grote witte troon en het oordeel. Dat klopt op zich allemaal wel. Koninkrijk. En dan je zie je ook Efeze 7 vers 10. Maar begint het nou hier of hier? Nee, dat begint na de grote witte troon wat we net gelezen hebben. Nou, dan gaan we de volgende keer spreken over 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. Want dat zou ik toen gaan behandelen. De laatste keer dat Paulus over de dag van Christus spreekt. Kijk bij mij in 2 Thessalonicenzen 2. En dan spreekt hij erover. En hij zegt daar: wij bidden u, broeders, voor de toekomst. Hè, dus de komst van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem. Dan heeft hij het over de opname. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt. Dat je helemaal ontzet raakt. Nou. Worden wij ontzet als wij denken dat hij komt? Nee, toch? We zien er juist naar uit. Dus je ziet hier, of verschrikt door geest of door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleidde in enigerlei wijze, want die komt niet. Dat wil zeggen, die dag komt niet. Tenzij dat eerste afval gekomen is en dat er geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is een dag waar Paulus over spreekt. En dat is een dag toch, terwijl hij het noemt, de dag van onze Heer Jezus Christus, dat je daar bang voor kan zijn. Ja, ik geloof, dat ga ik volgende keer ook laten zien. Dat is ook een dag, die heeft daarmee te maken. Maar daar heb ik nu geen tijd meer voor, dat gaan we de volgende keer zien. Maar die dag zal zeker gebeuren. En als dat gebeurd is, nou, dat gaan we de volgende keer zien. Maar wat dus afsluitend, concluderend, dan is de dag van God hier, is de beëindiging van de dag des Heren. De dag des Heren heeft alles te maken, weet u het nog, dat alleen Hij verheven zal zijn, dat alle de rebellie, alles wat hoogmoedig is, alles zal Hij vernietigen. Dus daarom is die dag van God de beëindiging van de dag des Heren, en dan begint tegelijkertijd dus die nieuwe bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, en dat is dan de eeuwige rechtvaardige staat van het hele universum. Dus ja, als Paulus zegt, de schepping die verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Ja, als de kinderen van God hier op aarde openbaar gemaakt worden, als die openbaar worden, denk aan het koninkrijk, dan is dat al een gigantische verandering waar ze allemaal nu eigenlijk naar snakken, naar zo'n wereld. En dan al helemaal natuurlijk, als we heel leven in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat alles, ja, totaal één in Christus is allemaal. Dat is een geweldige toekomst. Ja, het is een zegen dat wij toch dit mogen weten vanuit het woord. Ja? En zo'n schema kan daarbij helpen om het een beetje goed in je hoofd te krijgen. Vader, wil u danken, Vader, dat wij, omdat wij de apostel Paulus kennen als onze apostel, die heeft het hele plan van u eigenlijk bekend gemaakt. Dat er is ook een plan in de hemel. En dat we ook een zicht krijgen op het koninkrijk. En hoe dan dat allemaal zal lopen. Ook hij is degene die het noemt de bedeling van de volheid der tijden. Of de dag van God. Dat gaat allemaal komen. Vader, we kunnen het ook de ongelovigen in deze wereld niet kwalijk nemen. Als ze ontzet zijn. En dat ze bang zijn voor wat er allemaal gebeuren zal. Ze zijn bang om dingen kwijt te raken. Of dat er oorlog komt. Er is zoveel onzekerheid. En wat is nu waar in deze tijd? Dat is ook voor heel veel mensen. Die zijn compleet losgeslagen, ze hebben geen anker, ze hebben geen vastheid, ze weten het gewoon niet. En Vader, wat is het dan geweldig als je dan deze hoop mag hebben, dat wij verder kunnen kijken als wat hier op aarde gebeurt. En ik bid ook daarom dat wij, Vader, als gelovigen ook de vrijmoedigheid zullen hebben om die mensen ook dat evangelie aan te bieden, zodat ze vrede met u kunnen krijgen en dat ze ook die rust en zekerheid mogen hebben die wij hebben. En dat we ook weten, ja, het gaat niet om dit leven nu. Het gaat om het leven wat gaat komen straks. En dat is, als u ons komt halen, dan zien we naar uit, Vader. En tot die tijd dat wij dan ook getrouwe gezanten van u mogen zijn in deze wereld. Dat vraag ik voor ons allemaal. En ik dank u ook in de naam van de Heer Jezus. Amen.